We zijn de vorige keer gestopt bij vers 18, waar de Heer aankondigt over Israël en zegt tot Israël: ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. En het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, spreekt de Heere. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, mitsgaders de most en de olie, en die zullen Jezreel verhoren. En ik zal ze mij op de aarde zaaien en zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo-Ami: gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen: o mijn God. Duidelijke schriftplaats dus over het toekomstige herstel van Israël en over de zegeningen die de Heer alsnog en daarmee in tweede instantie aan Israël zal geven. Dat is wat ons goed voor ogen moet staan, dat hier gesproken wordt over een herstel dat ook nu vandaag nog in de toekomst ligt. Dat is in ieder geval het principe. En dat is in ieder geval waar wanneer het toegepast wordt op Israël zelf. We komen daar later nog op terug, omdat hoofdstuk 3 daar nog wel het een en ander aan toe te voegen heeft. Maar in ieder geval is het zo dat in deze verse gesproken wordt over het in werking treden van het nieuwe verbond. Het wordt hier weliswaar niet genoemd, maar daarom is het wel zo. Er wordt gesproken over het in werking treden van het nieuwe verbond. En in dat verband wordt gesproken over een verlossing opnieuw uit de volkeren. Israël zal opnieuw verzameld worden uit de volkeren, zoals het eens was opgetogen uit Egypteland, zoals het staat in vers 14. En vervolgens wordt er dan gezegd dat de Heer en Israël elkaar weer zullen kennen, en Israël zal de Heer noemen mijn man, en de Heer zal tot Israël zeggen mijn volk. Dat is wat we ook al gezien hebben in vers 15 en vers 16. Overigens, over een verbond wordt inderdaad gesproken in vers 17, hoewel het niet speciaal het nieuwe verbond is, maar het is in het algemeen de overeenkomst, of een overeenkomst die de Heer nou eenmaal heeft, of zal hebben, met Israël. En in dat verband worden deze woorden genoemd van vers 18. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheden, of in goede tierenheid staat er, en in barmhartigheden, en het wordt nog een keer herhaald, ik zal u mij ondertrouwen in geloof, en gij zult de Heere kennen. Als je dat dan leest in de Nieuwe Vertaling, dan staat er heel plechtig, ik zal u mij tot bruid werven, als ik me goed herinner. Al is het jaren geleden dat ik dat gelezen heb. Maar deze woorden onthoud ik wel, niet omdat het zo'n goede vertaling is, maar de woorden geven natuurlijk wel uitdrukkelijk weer waar het om gaat. Het gaat om het ondertrouw, om het werven van een bruid. Ze hebben het niet zo letterlijk vertaald, zo is het nou eenmaal met de nieuwe vertaling, maar ze hebben meer een poging gedaan om de schrift te verklaren. En soms lukt dat heel goed, zoals in dit geval, onder andere omstandigheden lukt dat wat minder en ben ik er ook ongelukkig mee. Maar hier is toch duidelijk, ook volgens de vertalers van het NBG dan, dat het hier gaat om het tot stand brengen van een nieuw huwelijk tussen de Heer en Israël. En daar staat het dan ook, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Dat betekent uiteraard dat het een nieuw huwelijk is, omdat in de eerste instantie gesproken wordt van het huwelijk tussen de Heer en Israël. Dat was een huwelijk wat beëindigd werd. Het was een verbond, een huwelijksverbond, wat verbroken werd op verschillende manieren. In de eerste plaats namelijk door overspel, in de tweede plaats door echtscheiding, officieel via de wet dus, via de scheidbrief. En in de derde plaats zelfs door de dood van de man en ook van de vrouw eigenlijk. Daar zijn we nog niet over uitgepraat, maar dat komt ook nog. Maar het is eigenlijk zo dat het huwelijk tussen de Heer en Israël beëindigd werd op alle manieren die de Bijbel kent. En het is jammer voor hen die denken dat de Bijbel helemaal geen manier kent om een huwelijk te beëindigen. Ik moet zeggen, de Bijbel kent meerdere manieren. De ene is die van overspel, dat is fundamenteel het einde van een huwelijk. De essentie van een huwelijk is immers gemeenschap en trouw daarin. En bij overspel is daar een eind aan gekomen. En dat is een eind aan de trouw en dus tegelijkertijd het eind van een huwelijk. Dat is heel eenvoudig. En een dergelijk einde van een huwelijk is dan meteen grond voor ook een wettelijke scheiding. dat is niet verplicht, maar ook in dit geval kwam die wettelijke scheiding tot stand. Omdat er sprake was van een scheidbrief, we hebben daar in het verleden al over gesproken. En in de derde plaats wordt een huwelijk beëindigd door de dood van een van beide partijen. En ook langs die weg werd het huwelijk tussen de Heer en Israël ontbonden. Vandaar dat als hier gesproken wordt over een opnieuw ondertrouwen en dat in eeuwigheid, in tegenstelling tot het huwelijk onder het oude verbond, dan is duidelijk dat het huwelijk van het oude verbond definitief beëindigd werd en dat er iets nieuws voor in de plaats komt. We hebben in het verleden al gezien dat onder het oude verbond het zelfs het niet verboden was om een huwelijk te ontbinden, maar het was wel verboden om een huwelijk nadat het ontbonden was te herstellen. Zo is het nou eenmaal en het is zo omdat de Heer zijn huwelijk met Israël ook niet zou herstellen. Het lijkt me duidelijk dat dat de enige, en, of niet de enige, maar in ieder geval de directe betekenis is van zo'n wet. Desalniettemin staat hier, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Er is toch sprake van een nieuw huwelijk. Het hangt ook samen met de woorden van Jeremia 3, die we overigens ook al gelezen hebben. Was het Jeremia 3? Ja, inderdaad. Jeremia 3 vers 1, waar de woorden uit Deuteronomium, uit de wet, worden aangehaald. En waar er staat, men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en ze gaat van hem en wordt eens andermans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? En dan komt antwoord op de vraag, gij nu hebt met veel boereerders gehoereerd, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heer. Dat is wat er desondanks gebeurt. En dat betekent dat die bruidwerving, zoals het dan genoemd wordt in de nieuwe vertaling, inderdaad te maken heeft met een toekomstig herstel van de verhouding die er was tussen Israël en de Heer. En het is uiteraard toekomst, omdat dat herstel in onze dagen nog niet heeft plaatsgehad. Ook dat moet nog toegelicht worden, maar dat doen we weer naar aanleiding van hoofdstuk 3. Het moet dus duidelijk zijn, als we spreken over een bruid en een huwelijk van de Heer, dan hebben we het uiteraard over de Heer in Israël. Daar kan geen enkele twijfel over bestaan. Ik geloof ook niet dat er iemand is die dat werkelijk ontkent. Meestal gaat men eroverheen en staat men hier niet bij stil. Maar het is nu eenmaal zo dat de Bijbel spreekt over een bruiloft in de toekomst. Een bruiloft waarbij de Heer zelf de bruidegom is. Het moet duidelijk zijn dat de bruid dan in elk geval Israël is. Hoe dan ook, zijn dingen die niet ontkend kunnen worden. En al was het alleen maar omdat het hier zo uitdrukkelijk staat, en ik ben de vertalers van de nieuwe vertaling daarom dankbaar, of ze het ook geloofd hebben, dat weet ik niet, maar ze hebben het in ieder geval correct uitgelegd. Correct vertaald was het niet, want dan had het zo moeten staan zoals het hier in de Statenvertaling staat. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Dat in eeuwigheid, wel in eeuwigheid, dat is een uitdrukking die normaal gesproken betekent voor een bepaalde tijd. In de praktijk blijkt echter dat aangezien deze uitspraak kennelijk staat tegenover het oude verbond en het huwelijk van het oude verbond, en aangezien het oude verbond en het huwelijk van het oude verbond vergankelijk en dus tijdelijk was, is het dan zo dat deze uitdrukking hier in eeuwigheid inderdaad betekent dat het gaat om een huwelijk wat niet meer voorbij zal gaan. Bovendien, het is bekend, ik hoef het nauwelijks toe te lichten, dat een huwelijk altijd de bedoelingen heeft om voor altijd stand te houden. Zelfs als het kon, zonder dat het beëindigd wordt door de dood. Zie? De tragiek is dat een huwelijk sowieso ontbonden wordt, in elk geval door de dood, maar de dood zou er niet mogen zijn, dat is het eigenlijk. En als dan de eeuwige God een huwelijk sluit, of zelf in het huwelijk treedt, is het uiteraard de bedoeling dat het huwelijk net zo lang duurt als dat hij bestaat, dan wel leeft. En zo is het met dit nieuwe verbond en het nieuwe huwelijk. Het zal zijn in eeuwigheid, het zou zijn altijd, het zou niet meer veranderd worden, het zou niet meer uitlopen op een scheiding of een mislukking. En dat in tegenstelling tot het huwelijk van het oude verbond. Dat is ook de enige zin ervan natuurlijk. Maar stel dat dit huwelijk ook weer ontbonden zou moeten worden, wat heeft het dan voor zin? Maar het nieuwe huwelijk is er juist ter vervanging van het oude. In het oude wordt gedemonstreerd het falen van de mens, het falen van de vrouw, in dat geval dus Israël, waarin het nieuwe wordt geïllustreerd de volkomenheid van dat wat God in Christus tot stand gebracht heeft. Bovendien moet ook duidelijk zijn dat een van de belangrijkste waarheden van het nieuwe verbond is dat gemeenschap tot stand gebracht wordt. Dus een waarheid die wij nauwelijks meer kennen. En omdat we die niet kennen, begrijpen we dikwijls ook niet hoe dat dan zit met die huwelijkskwestie en met die bruid en de bruidegom onder het nieuwe verbond. Maar het principe is dat onder het oude verbond scheiding was tussen God en de mens en via het oude verbond worden partijen die van nature gescheiden zijn, met elkaar verbonden. En dat blijkt niet te kunnen. Het blijkt onhoudbaar te zijn. Ik weet niet of je er ooit over nagedacht hebt, maar er staat iets heel aardigs in Genesis. Er staat dat het is niet goed dat de mens alleen zij. En er wordt de vrouw gemaakt uit de man. En die vrouw wordt gemaakt tot een hulpe tegen hem over, staat er. Of tegenover hem. Aan de andere kant. Waarbij in het midden gelaten wordt of dit nou een wenselijke zaak is. Dat wil zeggen, de een doet de ene kant en de ander doet de andere kant van het verhaal, zal ik maar zeggen. Ze zijn elkaars wederhelft, zo kun je het uitleggen. Maar, en ze, hoe noemen ze dat? Ze complementeren elkaar, heet dat, ja. Ze vullen elkaar aan, ik stik altijd in zo'n woord, want het is niet complimenteren, maar het is complementeren, ja. Ze vullen elkaar aan, dat kan het zijn, maar als dat niet goed werkt, dan blijkt het niet elkaar aan te vullen, maar dan blijkt het dat die twee partijen elkaars vijand zijn. Zo is het nou eenmaal. Of het vult elkaar aan, of het bestrijdt elkaar, één van de twee. En dat ligt allebei opgesloten in dat tegen hem over. Het is de wederhelft, maar daarom is het de andere kant. En als de andere kant is, kan het net zo goed de tegenstander zijn. En dat was het onder het oude verbond. Ja, dat kan ik ook niet helpen, maar dat is nou eenmaal zo. Dat was het onder het oude verbond. Het waren partijen die weliswaar via een overeenkomst met elkaar verbonden werden, maar het was onmogelijk omdat men zich niet aan de overeenkomst kon houden. Zo zit het nou eenmaal. En dat is van belang te weten, want dan weten we meteen dat het nieuwe verbond, wat immers het oude zou vervangen, het inderdaad brengt wat het oude verbond eigenlijk zou hebben moeten brengen. Totdat u begrijpt wat ik nu zeg. Het nieuwe verbond brengt inderdaad dat twee partijen die elkaars tegengestelde zijn, wel degelijk met elkaar verbonden worden, zodanig dat ze niet tegenstanders zijn, maar elkaar aanvullen. En dat is wat onder het nieuwe verbond tot stand komt. Je zou kunnen zeggen, onder het nieuwe verbond komt gemeenschap tot stand, terwijl het onder het oude verbond niet was. De scheiding die onder het oude verbond was, die wordt teniet gedaan onder het nieuwe verbond. Vandaar dan ook dat wij in het Nieuwe Testament, en ik bedoel dus nu het laatste deel van de Bijbel, hè, vandaar dat wij in het Nieuwe Testament steeds zo uitgebreid lezen over liefde, omdat het de uitdrukking is van gemeenschap, en over kennis, wat precies hetzelfde is, want kennen is ook gemeenschap hebben, en kennen is liefhebben, en liefhebben is kennen, enzovoort. Het hangt allemaal met elkaar samen, zijn begrippen die niet van elkaar te scheiden zijn. Bovendien hangen ze samen met geloof, omdat geloof nou eenmaal Hoe moet ik het nou netjes zeggen? Geloof is de methode waarop die twee met elkaar verbonden worden. Immers de een gelooft in het woord van de ander. De een vertrouwt in het woord van de ander. In de grondtekst is dat trouwens volstrekt hetzelfde. Geloven of vertrouwen. Maar via vertrouwen komen we natuurlijk dicht terecht bij trouw en trouwen in het algemeen. Door geloof wordt men namelijk verbonden met degene in wie men gelooft. En daarom ook, door geloof komt er huwelijk tot stand. Trouwens, het staat hier ook, we hebben het gelezen. Er stond namelijk in vers 19 van Hosea 3, ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Heere kennen. Wel, geloof is in het woord van God, is geloof in het woord van God. Geloof is geloof dus in het woord van de man. En doordat men die woorden gelooft, komt men tot gemeenschap. En dan staat er dan ook achter. En gij zult de Heere kennen. Dat zijn dingen die je langs alle kanten kunt benaderen. Het komt altijd op hetzelfde neer. Door geloof leert men het woord van God kennen. Maar door geloof krijgt men gemeenschap aan het woord van God. En dus gemeenschap met God. En door geloof leert men God ook liefhebben, omdat men hem door geloof leert kennen. Mijn vader zei vroeger altijd, men zegt altijd, je moet God liefhebben, maar je kunt God niet liefhebben als je hem niet kent. Hoe zou je liefde kunnen opvatten voor iemand die je niet kent? Het is beter om de mens voor te houden wie God is, dan de mens voor te houden dat hij God moet liefhebben. Want je kunt hem dat wel zeggen, maar hij zal dan moeten vragen, wie is dat dan? Precies zoals we dat in Johannes 9 lezen over de blind geborene. Er wordt gevraagd of hij gelooft in de Zoon. Ik weet niet precies wat er staat in de Zoon des mensen, of in de Zoon van God of zoiets staat er. Ik weet niet precies. Maar er wordt hem gevraagd of hij gelooft in hem. En dan zegt die man die zojuist genezen was, hij zegt, zeg maar wie het is, dan zal ik in hem geloven. Leg het maar uit, wie is hij? En dan zal ik in hem geloven. En zo is het precies, wij dienen God te leren kennen, dat kan alleen via zijn woord. En dus door zijn woord te aanvaarden, door zijn woord te geloven, en door geloof zullen we dat woord kennen en zullen we dus hem leren kennen, zullen we hem ongetwijfeld ook lief hebben. Er is helemaal niks moeilijks aan. En vandaar, al deze begrippen horen thuis onder het nieuwe verbond, maar ze zijn tegelijkertijd de beschrijving van een verbintenis en dus feitelijk van een huwelijk. Het probleem is dat wij al van jongs af aan op school leren om de begrippen, onze gewone Nederlandse begrippen, zo smal mogelijk te definiëren. Wij willen graag weten wat het is en we willen ook weten wat het niet is. En wij leren dat een stoel iets anders is dan een kruk. Maar we zouden eerst moeten leren dat het in principe hetzelfde is. En bovendien zal in de praktijk blijken dat het heel moeilijk aan te geven is wat het verschil is tussen een stoel en een kruk. Want men zegt dan een kruk heeft geen rugleuning, maar dat is niet altijd waar hoor. En je hebt ook stoelen waar de rugleuning vanaf is. En is het dan een kruk? Wat is het verschil tussen een stoel en een kruk? Dat weten wij toch ook niet. Het heeft ook geen zin om dat zo smal te definiëren, zo smal te beschrijven, maar we zouden het ook niet moeten doen. En wij zouden dus moeten leren dat het woord huwelijk ook gewoon in het Nederlands de aanduiding is voor een verbintenis tussen twee verschillende dingen. Dat kan inderdaad zijn twee verschillende mensen, maar het kunnen ook twee verschillende dingen zijn. Twee verschillende stoffen zelfs. Zo is dat nou eenmaal, dat heet een huwelijk. En zo is het ook, en onder het nieuwe verbond kennen we ook die verschillende toepassingen van het huwelijk, de belangrijkste, en degene die ons het meest voorgehouden wordt, die het meest voor de hand ligt vanuit de schrift, is de verbintenis tussen de Heer en Israël, omdat die vanaf Genesis eigenlijk aan een rol speelt, vanaf de roeping van Abraham begint dat een rol te spelen, en dat geldt dan de hele Bijbel door, tot in Openbaring de laatste hoofdstukken aan toe, waar gesproken wordt uitdrukkelijk over de bruid en over de bruiloft, zodat dat een van de grote waarheden is van de schrift, maar het mag onze ogen niet sluiten voor het feit dat onder het nieuwe verbond nog anderen dan alleen Israël verbonden worden met de Heer. En daar zit het probleem, want het is sommigen inderdaad niet ontgaan dat dat zo is. En sommigen is ook niet ontgaan dat niet de Israël, maar dat ook de gemeente van deze tegenwoordige bedeling verbonden wordt met de levende Christus en met de Heer zelf. Dus dat is wel zo, maar dan moeten we voorzichtig worden. Je kunt zoiets aanduiden als een huwelijk en de Bijbel doet dat ook. Maar we moeten oppassen dat we niet de Bijbel zelf voorbij lopen, want dan komen we in de war. Want zo goed als man en vrouw met elkaar verbonden worden en er dan sprake is van een huwelijk, zo zijn ook hoofd en lichaam met elkaar verbonden en dat is ook een huwelijk. Zo is dat nou eenmaal, daar kan ik niks aan doen, dat is nou eenmaal, dat is zo. Dat is een overeenkomst waar duidelijk de dingen tegenover elkaar staan, zal ik maar zeggen, maar elkaar aanvullen. Het een hoort bij het ander, we zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en wel, dat heet een huwelijk. En de verhouding tussen Israël en de Heer wordt beschreven als een huwelijk, maar de verhouding tussen de gemeente en Christus wordt ook beschreven als een huwelijk. Maar alleen wanneer het is onder het nieuwe verbond. Daar gaat het om. Want twee partijen die gescheiden waren, of altijd gescheiden waren, dat doet er nou niet toe, maar twee partijen die gescheiden waren, die tegenover elkaar stonden, worden met elkaar verbonden. Onlosmakelijk. Dat is wat het nieuwe verbond doet. En dan vinden we in de eerste plaats dat als vervulling van de van de oud-testamentische profetieën over de Heer en Israël. Maar in de tweede plaats vinden we dat diezelfde profetieën, volgens de principe wat ik al zo vaak heb uitgelegd, ook van toepassing zijn op de verhouding tussen de Heer en de gemeente. Het is het oude verhaal van de verborgenheid, de profetieën over Israël en over de volkeren wel degelijk ook een toepassing hebben op de gemeente in onze dagen. Dat de profeten dat niet wisten, dat mag u mij zeggen, dat hoeft niet, dat zegt Petrus ook, dat heb ik al gelezen. En Petrus zegt ook dat de profeten dat zelf niet wisten, maar hij zegt ons ook dat wij het wel weten. En daar gaat het nou maar om, wij weten dat nu wel. Al was maar via Petrus. Nou, daar gaat het nou maar om dat we die dingen leren verstaan. En dat betekent ook dat we heel voorzichtig moeten zijn met onze woordkeus. Want aan de ene kant is het zo dat er grote mate van overeenkomst is tussen de verhouding tussen de Heer en Israël in de toekomst, onder het nieuwe verbond, en de verhouding tussen de Heer en de gemeente, ook nu. Onder het nieuwe verbond. Daar is een grote, zeer grote mate van overeenkomst, omdat dezelfde profetieën op beide worden toegepast. Maar het punt is dat we op moeten passen dat we die termen gaan gebruiken, die termen gaan gebruiken in verband met de gemeente, die nooit in de Bijbel op de gemeente worden toegepast. En daar zit het grote probleem. En laten we nou even goed vaststellen, en dan komen we daar naar aanleiding van hoofdstuk 3 nog op terug, dat als hier gesproken wordt over een bruid of over een ondertrouw, dan is nog niet sprake van een huwelijk. Het is heel vreemd dat je dat soms moet uitleggen, maar zo is het nou eenmaal. Dan is nog niet sprake van een huwelijk. Bruid en bruidegom zijn namelijk niet met elkaar getrouwd. Ze hebben beloofd, volgens de schrift en volgens de betekenis van de Bijbelse woorden, ze hebben elkaar beloofd met elkaar te trouwen in de toekomst. TZT, dan wel THT, dat kan natuurlijk ook de hare tijd, ja. Maar dat is dan toch dezelfde tijd, dus dat maakt ook al niks uit. Maar in ieder geval, dat gebeurt een keer, ze hebben dat aan elkaar beloofd. Maar laten we elkaar goed begrijpen, als het Nieuwe Testament spreekt over de verhouding tussen de Heer en de gemeente, heet dat nooit bruid en bruidegom, om de doodeenvoudige reden dat de Heer en wij elkaar niet beloofd hebben in de toekomst met elkaar in gemeenschap te komen, maar in tegendeel, bij onze verhouding tot de Heer is er een waarbij die gemeenschap allang tot stand gekomen is. En dat is de grote reden waarom de gemeente nooit de bruid genoemd wordt en zelfs niet kan worden, eenvoudig omdat de gemeente genoemd wordt de vrouw van Christus. Jazeker, in Efeze 5. Dat is precies dat hoofdstuk wat men altijd aanhaalt om te leren dat de gemeente de bruid is. Maar het punt is, daar staat dat nou juist niet. Integendeel, en dat, zelfs dat schriftgedeelte sluit het juist uit. Ik moet meestal het tegenovergestelde doen. Niet aantonen dat de gemeente het lichaam van Christus is, maar aantonen dat de gemeente niet de bruid is. Helaas is dat tegenwoordig zo. Dat moet je aantonen. Ik gebruik er hetzelfde schriftgedeelte voor. Efeze 5. Ligt niks mooi op, niks meer voor de hand dan dat. Er staat dat de man zijn vrouw zou moeten liefhebben, omdat Christus de gemeente lief heeft. Omdat die gemeente inderdaad met de Heer verbonden is. Omdat er sprake is van een huwelijk. Een huwelijk wat dan vervolgens weer beschreven wordt, maar dan niet, uiteraard niet als bruidegom en bruid, maar uiteraard dan als hoofd en lichaam die met elkaar verbonden zijn. En vandaar dat de man het hoofd is van de vrouw enzovoorts. En dat staat niet alleen in Efeze 5, maar ook in 1 Korinthe 11 of zo. Hè. Dat komt nog een paar keer voor. Het zijn heel eenvoudige waarheden. En dus we moeten niet verder gaan dan de schrift zelf daarin gaat. We moeten de gedachten oppakken uit de oud-testamentische profetie en ons realiseren hoe het werkt, namelijk profetieën rechtstreeks over Israël en ze worden zo op Israël van toepassing gebracht en ze hebben een hogere geestelijke toepassing op de gemeente. Maar begrijp me goed, wij zijn dan als gemeente niet de bruid, want dat ligt al lang achter ons. Wij zijn eventueel de vrouw, want dat kan, zo kun je het zeggen. Maar beter is te zeggen, we zijn het lichaam van Christus, want dat wordt veel vaker gezegd. Dat zijn de algemene termen. Alleen in enkele bijzondere omstandigheden wordt vanuitgegaan dat wij weten dat hoofd en lichaam zich tot elkaar verhouden als mannelijk tot vrouwelijk. En vandaar dat dezelfde Efezebrief die uitgebreid spreekt over het lichaam van Christus en over de gemeente als een mannelijk lichaam overigens, Efeze 4, dezelfde Efezebrief spreekt in Efeze 5 over dat de gemeente de vrouw is van Christus en dat Christus zich gedraagt ten opzichte van de gemeente als man ten opzichte van vrouw. En dat is dan het voorbeeld voor het huwelijksleven ook van de gelovigen. Dat is de gedachtegang. En niet andersom, en bovendien, laat ik dat dan voor de volledigheid nog maar zeggen, het woord bruid wordt in het hele Nieuwe Testament niet gebruikt in zijn overdrachtelijke betekenis, behalve in Openbaring 19, dat is maar één uitzondering, maar één vers, en in Openbaring 19 gaat het uiteraard over Israël. Ik kan niet missen, want het gaat over de aanvang van de 1000 jaren. En zelfs, laat ik dat dan nog mogen zeggen, zelfs in de Maranatha-beweging, waarin men uitgebreid leert en nadruk legt op dat de gemeente de bruid zou zijn, zelfs daar leert men dat de bruiloft niet de 1000 jaar is, maar dat de bruiloft zou plaatsvinden in de hemel, direct na de opname van de gemeente. Zodat ook dat in strijd is met wat Openbaring 19 daarover leert. Want Openbaring 19 zegt dat de bruiloft des lams is gekomen, maar het is bij de aanvang van de 1000 jaren. Dus als alle volkeren en uiteindelijk ook Babel aan Christus zijn onderworpen, dat loopt tot aan Openbaring 19 aan toe, en dan in Openbaring 19 wordt gezegd, nu is de bruiloft gekomen, zodat je maar weer ziet dat de bruiloft dus niet in de hemel is, na de opname van de gemeente, maar de bruiloft is op aarde en wel in de 1000 jaren. En daarom heeft het niet met de gemeente van doen, maar daarom heeft het met Israël van doen. Want in de 1000 jaren gaat Israël haar officiële eeuwigheidspositie van het koninkrijk binnen, maar de gemeente gaat die eeuwigheidspositie al veel eerder binnen, namelijk bij de opname van de gemeente. Maar daar is niet sprake van een bruiloft. Er is geen enkel vers in de Bijbel wat daar ooit ook voor geciteerd wordt. Ik heb dat heus uitgebreid bestudeerd in het verleden al, maar ik heb nooit iemand ergens een vers horen of zien citeren wat dat zou zeggen. Maar men leert dat wel in het algemeen. Ja, dat is dan jammer, want het staat zo niet in de Bijbel. Integendeel, we dienen te beseffen dat wij niet uitzien naar onze verbinding met Christus, maar wij leven vanuit onze gemeenschap met hem. En het probleem is dan in dit geval dat wanneer wij leren dat de gemeente de bruid is, dan is dat tegelijkertijd de ontkenning van onze gemeenschap met hem nu. En vandaar dat ik er toch altijd weer nadruk op leg. Het gaat me niet om een detail. Iedereen heeft het recht, vind ik, om met mij van mening te verschillen. Dat neem ik ook nooit iemand kwalijk. Dat meen ik echt. Maar laat men dan zich dan wel houden aan de schrift. En laat men zich ook vooral realiseren wat de consequenties zijn van wat men gelooft. Dat doe ik ook. Hè? Dus dat moet een ander dan ook maar, zal ik maar zeggen. En daar gaat het om dat wij leven vanuit onze gemeenschap met de Heer nu. Wij zijn niet de bruid die zichzelf moet gereed maken voor straks als de bruidegom komt, maar in tegendeel, wij hebben allang onze hemelse positie verkregen, officieel en rechtmatig, omdat wij verbonden zijn met Christus die ons hoofd is en met wie wij in gemeenschap leven. Dus voor zover de gemeente vrouwelijk is ten opzichte van Christus, is de gemeente niet de bruid, maar integendeel de vrouw. Maar beter is het om wat dieper op in te gaan, om het concreet te zeggen, namelijk de gemeente is het lichaam van Christus. Want dat is de term die in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, maar je moet goed begrijpen, als het Oude Testament spreekt over een huwelijk tussen de Heer en Israël, een verbintenis tussen de Heer en Israël, een gemeenschap tussen de Heer en Israël, dan wordt die waarheid en die belofte van het nieuwe verbond toegepast op de gemeente en wordt geconcretiseerd in dat de gemeente inderdaad met Christus verbonden is, maar dan niet als vrouw en man zozeer, maar als lichaam met het hoofd. En dat is van belang, omdat we dan niet hoeven te komen tot een merkwaardige lering die zegt dat dat de Heer er 2 bruiden op nahoudt. Ja, sorry, maar ik durf het nauwelijks te zeggen, maar dat is een veelverbreide leer. Dat de Heer er 2 bruiden op nahoudt, 1 op de aarde en 1 in de hemel. En ik moet me altijd beheersen om niet een paar gekke opmerkingen erover te maken, want ik vind het zoiets raars, want je vindt het in de Bijbel niet terug namelijk, hè. Maar dat is het compromis wat men sluit, want zegt men, de gemeente is de bruid, en dan later ontdekt men dat eigenlijk Israël de bruid is, omdat het zo uitdrukkelijk in de Bijbel staat, zo uitdrukkelijk dat het niet ontkend kan worden, dan zegt men, nou, dan is het allebei waar. Zie, en zo komt men tot twee. Maar dat is in eerste plaats een gedachte die geen enkele Bijbelse grond heeft, dat durf ik rustig zo te zeggen. Er is geen één tekst in de Bijbel die dat zegt, dus dan heeft het ook geen grond. En aan de andere kant is het zo dat dan ook niet te verklaren is wat dan de verhouding is tussen Israël en de gemeente. Die verhouding zou er dan een zijn van twee vrouwen die allebei dingen naar de gunst van dezelfde man met wie ze getrouwd zijn of met wie ze willen trouwen. Dat zijn Israël en de gemeente rivalen. Dat is een heel merkwaardige situatie. Maar in de praktijk is het in de loop der eeuwen wel altijd zo geweest. Dat is heel eigenaardig, want het is de consequentie van de leer dat de gemeente de bruid is. Wel, Israël zou dat zijn. En men leert de gemeente is het. En dus krijg je vanzelfsprekend een strijd tussen Israël en de kerk. In het algemeen. En zo is het ook altijd geweest. Maar dat is niet de Bijbelse gedachte. De Bijbelse waarheid is namelijk dat de gemeente het lichaam is van Christus. Terwijl het hoofd en het lichaam samen uiteraard de bruidegom zijn. Zodat Israël niet onze rivale is. En denkt naar de gunsten van dezelfde man, maar in tegendeel, de gemeente is gewoon de bruidegom. En wij als gemeente hebben liefde voor Israël, niet omdat het een andere vrouw is die bij diezelfde man hoort, maar eenvoudig omdat wij die man zijn die met die vrouw zal trouwen. En dat is de waarheid. En dat lijkt me ook de beste verklaring die er is. Het is ook de beste verklaring voor de houding van met name Petrus, of zullen we zeggen Paulus. Die aan de ene kant het Jodendom uitstapte, ernaast kwam te staan, er als het ware tegenover kwam te staan, maar aan de andere kant juist en vooral datzelfde Jodendom lief had. Maar hij stond er tegenover. En door het Jodendom wordt hij tot vandaag beschouwd als de grote vijand, de grote boosdoener, de antisemiet, maar in werkelijkheid had hij haar lief. Had hij Israël lief. Nou, dat is het hele verhaal. Hij behoorde tot de bruidegom. En hij zou in de toekomst samen met ons verbonden worden met Israël. Dat is ook trouwens een vanzelfsprekende waarheid. Of een vanzelfsprekende waarheid, maar laat ik zeggen, het is een vrij logische waarheid. Als de bruid een volk is, dan ligt het voor de hand dat de bruidegom ook een volk is. En men had zich in het Oude Testament eigenlijk af moeten vragen hoe dat kon, want er werd een bruid aangekondigd, dat was ongetwijfeld Israël, zonder twijfel, maar hoe kon het dan dat de bruidegom alleen maar één man was? Zou dan toch ook minstens een volk moeten zijn? En dat is dan ook de vraag die beantwoord wordt ergens aan het eind van Jesaja, waar gesproken wordt over de kinderen van Israël, de zonen van Israël eigenlijk, die met Israël, die dan de bruid zou zijn, zou trouwen. Ik heb het vers in de tijd besproken in die brochure over de bruidegom en de bruid, dus u zoekt het daarin maar eens na. Maar ik hoop dat daarmee de dingen wat duidelijker op een rijtje komen te staan. Het enige probleem van deze hele redenering is dat het over het algemeen in strijd is met wat vele gelovigen van huis uit of van hun kerk uit geleerd hebben. En ja, dat is dan jammer. Maar laat ik u dan zeggen, het is een paar jaar geleden, nou heel wat jaren geleden inmiddels, dat ik ergens in een samenkomst kwam, gewoon onder het publiek zou ik maar zeggen, hè, dat ik in een samenkomst kwam waar iemand kwam om te spreken over de gemeente als de bruid van Christus. En ik begon te lezen een schriftgedeelte uit Timotheus, waar tot Timotheus gezegd wordt, maar gij blijft gij bij hetgeen gij geleerd hebt en weet het van wie gij het hebt ontvangen enzovoorts. En toen brak mij de klomp, want laat ik u dan mogen vertellen, ik heb het nooit anders geleerd dan zo. En als ik hier sta te vertellen dat de gemeente het lichaam is van Christus en daarom hoort tot de bruidegom en niet tot de bruid, dan zeg ik niet iets wat ik later geleerd heb, maar dat is iets wat ik bij wijze van spreken op de bekende zonderschool al geleerd heb. Zo was het nou eenmaal. Dus in plaats van dat het mijn opvattingen bestreed, bevestigt het alleen maar wat mij betreft was deze dingen. Ik ben dus gewoon gebleven bij wat mij geleerd is. Niet daarom, maar gewoon omdat het zo uitdrukkelijk door de schrift bevestigd wordt. Zie. Want van de gemeente wordt gezegd, houd u mannelijk. Om maar eens wat te noemen. Het eind van de eerste Korinthebrief is dat. Houd u mannelijk. Nou, dat moet je tegen een bruid zeggen. Dan zal de bruidegom je niet in dank afnemen, vrees ik. Maar goed. En dan Efeze 4, over de gemeente, dat die zou opgroeien tot de mannelijke rijpheid. En dat tot van de gemeente gezegd wordt vervolgens dat de gemeente geroepen is tot heerschappij. Het lijkt me een duidelijke zaak. Nou, laat ik er niet verder op doorgaan. Het moet duidelijk zijn dat als hier gesproken wordt over het toekomstig herstel van Israël, staat er, ik zal u bij ondertrouwen. En het aardige is nu dat de nieuwe vertaling weliswaar de term goed verklaart en zegt, ik zal u mij tot bruid werven. Maar deze beide vertalingen bevestigen wat ik gezegd heb, namelijk het woord bruid wordt in verband met de gemeente nooit genoemd. Want we hebben in het begin, naar aanleiding van Hosea 1, al vastgesteld dat deze profetieën met betrekking tot Hosea en zijn vrouw niet alleen van toepassing zijn op Israël, het natuurlijk Jodendom dus, het natuurlijk Israël, maar het is net zo goed van toepassing op de gelovigen uit de heidenen. En in dat verband heb ik in de tijd Romeinen 9 aangehaald. Lo ami zou ami worden. Lo rugama zou rugama worden. En Paulus zegt, het gaat dus over heidenen, want lo ami, dat zijn heidenen. En hij past het toe op de gemeente. Wel nu, deze woordkeus van ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, die is uiteraard weer zo, omdat het van toepassing moet zijn, zowel op Israël als op de gemeente. En daarom staat uiteraard niet het woord bruid. Natuurlijk gaat het om het sluiten van een huwelijk, maar het woord bruid is juist vermeden. Het wordt alles bij elkaar niet zo vaak gebruikt, ook in het Oude Testament. Hè? Maar het wordt juist vermeden, omdat de profetie van toepassing moet kunnen zijn op de gemeente. En wij zijn inmiddels met hem getrouwd. Niet meer een ondertrouw, maar getrouwd. Wij zijn inmiddels met hem verbonden. Maar niet als bruid, maar als vrouw. Dat is het verhaal van Romeinen 8. Dat is leuk, Romeinen 7 zegt dat wij dienen te weten dat de vrouw aan de man verbonden is zolang het tijdens de man leeft. Maar als de man gestorven is, is de vrouw vrij om zich te verbinden met degene die uit de dood is opgestaan. En het wordt toegepast op Israël. Dat is Romeinen 7. En Romeinen 8 zegt dan dat wij ervan verzekerd zijn dat dood nog leven, nog hoogte, nog diepte, nog weet ik veel, hè, nog niks dus, hè, ons zal kunnen scheiden. Scheiden, let erop, scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat is een huwelijk. En in Romeinen 7 wordt gesproken over de ontbinding van dat oude huwelijk tussen de Heer en Israël onder het oude verbond. En in Romeinen 8 wordt gesproken over een nieuwe verbintenis waarbij in het midden gelaten wordt of het nou van toepassing is op Jood of op Heiden. En dat maakt ook niet uit, want de hele Romeinenbrief zegt op elke bladzijde wel een keer dat het niet is voor Jood of Heiden, maar het is voor Jood zowel als Heiden. Nou, dat is het verhaal. En zo is met deze profetie ook. We spreken dus over onze verbinding met de Heer. Inderdaad, maar zonder het woord bruid te noemen, want wij zijn niet de bruid. De bruid, dat is Israël en zal dat in de toekomst zijn. En zeg, denk nou niet dat dat een vondst voor mij is, dat heb ik al gezegd. Dat is het helemaal niet. Maar het is een oude en wat mij betreft ook bekende leer. Ik heb hem heel wat jaren terug heb ik hem na kunnen sporen, tot in de vorige eeuw. Verder daarvoor is wat moeilijk, omdat er dan toen niet zoveel boeken waren. Als er al waren, waren ze in het Latijn geschreven, dan kan ik ze sowieso niet lezen. Maar het is geen nieuwe leer, het is alleen onbekend. En het spreekt veel mensen niet aan, omdat ze liever het beeld voor zich hebben van een vrouw die zichzelf mooi maakt, want het spreekt de mens erg aan als je hem zegt dat hij zich vooral netjes moet opknappen om zijn Heer te ontmoeten. Want dat moet de bruid kennelijk doen, dat is ook zo. Maar van de gemeente wordt dat helemaal niet verwacht, integendeel, de Bijbel leert zelfs uitdrukkelijk andersom. De schrift leert dat de Heer Jezus Christus zich heeft overgegeven voor de gemeente om die te reinigen. Dat is dus niet wat wij doen voor hem, maar dat is wat hij doet voor ons. En dat is dus precies het tegenovergestelde. Ja. Wat moet ik er meer van zeggen? Het lijkt me duidelijk genoeg zo. En anders zou ik zeggen, vervoeg u bij de boekentafel. Goed, dan gaan we verder. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid. In de eerste plaats staat het zal voor altijd zijn. Dat is de bedoeling van een huwelijk. Dat was ook wat in de wet gezegd werd eigenlijk. Maar niet alleen dat, het was niet alleen in eeuwigheid, maar ook in gerechtigheid. Het oude huwelijk liep stuk op onrecht. Immers, het ging in strijd met de wet. Er werd gehandeld in strijd met wat de wet en wat het recht voorschreef. Maar het nieuwe huwelijk zal zijn in gerechtigheid. En ook op grond van het recht. En in gericht. Maar gericht en gerechtigheid zijn twee woorden met dezelfde betekenis. Synoniemia noemen wij dat. In beide gaat het om recht. En dan goede tierenheid en barmhartigheden. Maar goede tierenheid en barmhartigheid, dat zijn ook synoniemen. Zo precies hetzelfde. Het wordt hier dubbel gezegd steeds om de nadruk erop te leggen. Denk erom, het is werkelijk in recht. Het is werkelijk in barmhartigheid. Beide dingen. En u moet daarbij zich realiseren dat recht en barmhartigheid over het algemeen tegenstellingen zijn. Of moet ik zeggen, wet en genade, want dat is het recht, dat is de wet, en barmhartigheid, dat is de werking van de genade, wat zijn tegenstellingen? Normaal gesproken verdraagt het elkaar niet, maar onder het nieuwe verbond verdraagt het elkaar wel. Ja, dan zou ik Romeinen 3 weer eens uit moeten leggen. Maar goed, dat doe ik dan maar niet, maar ik zal maar kort zeggen, het komt erop neer, in ieder geval dat wij genade hebben ontvangen, dat Israël genade zal ontvangen, omdat het recht, en dus de wet, vervuld is. We zingen dat in een lied, hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld. Zo is het precies, dat is een aanhaling trouwens ook uit Romeinen 8, ik meen vers 3, of daaromtrent, waar gezegd wordt dat wat de wet onmogelijk was, dat heeft God gedaan door Christus. En hij heeft daarmee een rechtvaardige, een juridische basis gelegd om genade te kunnen geven aan de zondaar. En dat is wat in Romeinen 3 uitgebreid uitgelegd wordt. Namelijk dat de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard buiten de wet om, hebben de getuigenis van de wet en de profeten enzovoorts. En die is gekomen tot alle en over alle die geloven. Ja. En alle die geloven worden gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. En uit geloof staat allemaal in Romeinen 3. En dan staat er vervolgens dat het kan omdat God aan zijn recht en rechtvaardigheid voldaan heeft door de straf der zonden te leggen op de Heer Jezus Christus. God heeft hem voorgesteld, staat er, tot zoenmiddel. En op die rechtvaardige grond hebben wij genade ontvangen. En zo moet het nou eenmaal. God is rechtvaardig, staat er, ook als hij rechtvaardig degene die uit het geloof van Jezus zijn. Ik ga maar op het vers nou niet in, want het is een wat gecompliceerd vers door de vertaling, onder andere. Maar het gaat er maar om dat God ons op rechtvaardige grond genade bewezen heeft in Christus. En daarom, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, in recht en in barmhartigheid. In zowel recht met nadruk als in barmhartigheid eveneens met nadruk. Het zijn dingen die elkaar niet verdroegen van oudsher. Maar God heeft het met elkaar in overeenstemming gebracht. En waar die tegenstellingen met elkaar verbonden konden worden, kon ook de tegenstelling tussen God, de rechtvaardige God en de zondige mens worden overbrugd. En dat is het verhaal. En daarom vervolgens, ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. Als u nou netjes leest, hè, dan leest u dus steeds twee synoniemen achter elkaar. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, dat staat er eerst, en dan ja. En dan wordt het toegelicht, namelijk ik zal u ondertrouwen in gerechtigheid en gericht, maar dat is hetzelfde. En in goede tierenheid en in barmhartigheid, en dat is hetzelfde. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen, en dat is ook hetzelfde. Geloven en kennen. Want geloof is geloof in het woord van God. En wie het woord gelooft, zal het ook kennen. Heeft er ook gemeenschap aan, heeft er ook deel aan. En dat is dus, dat is een heel bekende structuur overigens in de Bijbel. Een drievoudig parallelisme. zoals je die ook tegenkomt in de bekende zegenbede uit Leviticus. Ik kan nooit op die woorden komen, maar goed. Oh ja, de Heere zegen, dankjewel. De Heere zegen u en behoede u. Ja, jullie kennen hem wel. Ik ken hem niet uit het hoofd. Ja. Ik kan het beter uit de Bijbel voorlezen, maar dan heb je... Het zijn drie zinnen. De Heere doet dit en dat. En zij u genadig. Oh, geven u vrede, ja, ja. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en zij u genadig. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en geeft u vrede of zoiets. Hè? Ja, het is een drievoudig parallelisme. Nou, zo vind je hem hier ook, namelijk... Ja. Dank u wel, Omari. Dus ik zal u ondertrouwen in gerechtigheid en gericht... In goede tierenheid en in barmhartigheid. En dan in geloof en kennis. En die dingen die horen bij elkaar. Geloof en kennis. En ze drukken ook gemeenschap uit. Nou, en dan staat daarover. En het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, spreekt de Heer. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren en de aarde zal het koren verhoren enzovoort. En dan krijgen we een hele lange reeks van de een verhoort de andere verhoort die en die en die enzovoort. En als je nou voor verhoren invult zegenen, want daar komt het op neer, hè, dan is het vers misschien wat gemakkelijker te volgen. De Heer zal de hemel zegenen en de hemel zal de aarde zegenen en de aarde zal de most en de olie zegenen en die zullen Israël zegenen enzovoorts. En hier wordt gewoon gesproken over de volgorde waarin of de weg waar langs de zegeningen van God naar Israël zullen komen. En van God komen die zegeningen eerst in de hemel. Waarom zou dat er nou staan? Wat heeft de hemel met Israël te maken? Nou, niet zoveel eigenlijk. Maar het punt is dat de term Israël natuurlijk ook wel degelijk wordt toegepast op de gemeente. En de gemeente heeft die een hemelse bestemming. En het natuurlijke Israël heeft de aardse bestemming. En dat is deze profetie over dat nieuwe verbond. Want daar gaat deze profetie over. Als die profetie tot stand komt of vervuld wordt, dan heeft het eerst betrekking op de hemel en dan op de aarde. En die volgen eerst de gemeente, om zo te zeggen dan, en dan Israël. Maar je kunt beter zeggen, eerst het verborgen koninkrijk, dan het geopenbaarde koninkrijk. Ja, natuurlijk, dat is niet erg duidelijk, dat weet ik wel. Maar ja, die gemeentelijke toepassing, dat is natuurlijk de verborgenheid. Hè? Het is een verborgen betekenis van de schrift. En wat ik hier sta te doen, is wat die schriftgeleerden zou doen uit Matthäus 13. De schriftgeleerden namelijk, die in het koninkrijk door hemel is onderwezen, die uit zijn schat nieuwe eerst en daarna de oude dingen voorbrengt. Eerst de nieuwe, dat is de hemel. Hè? Dat is de gemeente. En daarna... De oude dingen, namelijk met betrekking tot de aarde. Dus de Heer zal de hemel verhoren, dan wel zegenen, want daar komt het dan op neer. En die zal de aarde verhoren, want vanuit de hemel komt het koninkrijk ook inderdaad naar de aarde. En de aarde wordt dan voor het gemak even letterlijk opgevat. En staat dan dat de aarde weer haar zegen zal geven aan de most en de olie. En most is wijn, hè? Of wat het moet worden. Het punt is dat in het Hebreeuws nogal wat verschillende woorden voor wijn worden gebruikt. En men heeft zich uitgesloofd om die verschillende Hebreeuwse woorden ook inderdaad met verschillende Nederlandse woorden te vertalen. En vandaar dat men hier vertaalt met most, maar in feite is het wijn. Wijn en de olie. Want wijn en olie worden uiteraard voortgebracht door de aarde, even letterlijk, hè? De wijn komt van de druiven, de druif komt van de wijnstok en die wijnstok die groeit uit de grond. En de olie komt uit de vijg, of uit de olijf, sorry, en die olijf die komt ook uit de grond. Maar dat is de letterlijke betekenis. Maar nemen we dan weer de overdrachtelijke, en dan staat de aarde voor Israël, aarde is Eretz, Het woord is er zelfs nog in te herkennen in ons Nederlandse woord. Eretz, aarde. Eretz, Eretz Israël, dus het land Israëls. En dat zal voorbrengen most en olie. Maar de aarde is een beeld dan van Israël, hier op aarde, Palestina. Maar most en olie zijn een beeld van opstanding. Er zijn verschillende woorden die je daarvoor kunt gebruiken natuurlijk. Wijn en olie, zijn diezelfde wijn en olie die gebruikt werden bij de barmhartige Samaritaan. In Lucas 10, ja. Inderdaad, wijn en olie in de wond, zo is dat. Waarmee de wonden geheeld werden. Dus het is een beeld van opstanding, opstandingsleven wat voort zou komen uit Israël. Er wordt hier ook uitgebeeld, want bovendien is het zo dat vanuit dat Israël in de toekomst die zaligheid en dat nieuwe leven ook verbreid weer zal worden onder de volkeren. Vandaar dat Israël wijn en olie voortbrengt. Ach, en misschien kennen we de profetie van Joël 2, en dus van Handelingen 2, en van Zacharia, wat is het, 12, over de geest die zal uitgestort worden, de geest der genade en der gebeden, de geest die uitgestort wordt op Israël, wel, daar zijn die wijn en olie de uitdrukking van, met als consequentie dat Israël getuigen van de Heer zou zijn en hem zou prediken onder de volkeren, precies zoals het ook gebeurde aan het begin van onze bedeling. Zie, precies hetzelfde. Uitstorting van de geest, maar als consequentie dat de discipelen die geest ontvingen, de boodschap gingen prediken, uiteindelijk tot aan de uitersten der aarde, want ook dat is gebeurd. Maar in de toekomst krijg je hetzelfde verhaal weer een keer, want dan gaat het om de letterlijke toepassing daarvan op Israël. Dus precies hetzelfde verhaal. Dus vanuit Israël zal de zaligheid komen tot de heidenen. En dat blijkt ook wel, er staat... En die zullen Israël verhoren. En Israël is dat wat verstrooid is. Ik heb eerder gezegd, Israël staat voor de verstrooiing van de 10 stammen in 722 voor onze jaartelling. 10 stammen die weggevoerd werden in de Assyrische ballingschap. En dat betekent dat ze ook inderdaad terugverzameld worden. En Israël zal verhoord worden, namelijk door dat most en olie, oftewel dat nieuwe leven van Christus, vanuit Palestina, dus vanuit het Jodendom, gebracht zal worden over de aarde en dus in de diaspora, onder de heidenen en dus ook aan de 10 stammen. Maar aan beide, want aan de 10 stammen en aan de heidenen wordt het uiteraard gebracht. Maar ik heb al gezegd, niet alleen Lo-Ammi en Lo-Ruchame, maar ook Israël zijn van toepassing op de heidenen die tot geloof komen in de God van Israël en daardoor ook in de zegeningen van Israël zullen delen. En dan staat er ook in vers 22, ik zal ze mij op de aarde zaaien, dat is Israël. En ja, het is niet helemaal duidelijk, maar ik heb het idee dat het beter is om aarde te vertalen met land. Dat maakt niks uit, dat is gewoon hetzelfde woord, hè? Eretz. Maar als een land staat, dan krijgen wij een andere gevoelswaarde mee in het Nederlands. En daar gaat het mij om. Ik heb het idee dat aarde de aanduiding is van het land Israël. En dat Israël dus gezaaid zal worden, niet meer daar onder de heidenen, maar opnieuw gezaaid zal worden in het land zelf. In ieder geval is het zo dat dat gebeuren zal. De vraag is alleen nu, staat dat in dit vers of niet? En dan zeg ik, nou, het lijkt mij wel, maar of je er nou van mening verschilt niet, maakt weinig uit, want in ieder geval gebeurt het zo. Niet omdat het hier staat, maar omdat het gewoon in andere profetieën uitgebreid staat. Eerst komt het Jodendom tot geloof, het zal zijn plaats innemen, zal vanuit Jeruzalem, vanuit Palestina het evangelie prediken over de aarde. En het eerste wat na het Jodendom tot geloof komt en terugverzameld wordt, is uiteraard het tienstammenrijk. En daarom lijkt het me, als ik die volgorde van die woorden hier volg, dat het daar nu over gaat. Ik zal ze mij in het land, niet op de aarde, in de zin van de planeet die aarde heet, maar in het land zaaien. Moet ik nog wat bij zeggen, bij aarde denken wij, als er niks bij staat, altijd aan de gehele aarde. En we hebben in verband met aardrijkskunde, weet u wel. Maar dat komt omdat wij onder aarde dan verstaan de planeet die aarde heet. Om dan Herr Lindsay eens een keer te citeren. Dat is jammer, want het probleem is namelijk dat de Bijbel helemaal geen planeet kent die aarde heet. Ja, dat is jammer voor de titel. Voor de rest zeg ik helemaal niks erover. Maar de titel kan niet. Want in de eerste plaats is het natuurlijk zo dat de aarde geen planeet is. Want de planeet is een dwaalster en de aarde is geen ster. Dat weet iedereen toch? Hè? Wij wonen er nog niet op een ster. Ook niet op een dwaalster. Nee. Dat is een moderne uitvinding van een paar honderd jaar terug. Daar heb ik niks mee te maken. Daar kom je de Bijbel niet tegen in elk geval. In de Bijbel is het zo dat planeten en sterren zijn de dingen die we vanaf de aarde bekijken. En er is uitdrukkelijke tegenstelling tussen hemel en aarde. De aarde is niet onderdeel van de hemel. Het is integendeel zo, wanneer iemand uit de hemel geworpen wordt. En ik heb natuurlijk iemand op het oog. Wanneer iemand... Ik ken een lied... Dat een negro spiritual, die heet, dat heet they kicked him out of heaven. Dat is een mooi lied, maar ik zal het niet voorzingen. They kicked him, ze schopten hem de hemel uit, betekent dat gewoon. Hè? Ja, maar als je uit de hemel geworpen wordt, ik zeg het netjes, geworpen wordt, dan kom je op de aarde. Dan ben je niet in de hemel, maar op de aarde. En toen de Heer zelf de hemel verliet, kwam je op de aarde. Niet omdat de aarde onderdeel is van de hemel, dat kan juist niet. Integendeel, het is tegenovergesteld. Zodat we bij aarde nooit moeten denken aan een planeet ergens in de ruimte, want zo'n ding kent de Bijbel niet, afgezien van dat het ook niet bestaat, maar daar gaat het nou even niet om. Hè? Maar zo'n ding kent de Bijbel niet. Aarde is hetzelfde als het Nederlandse woord land. Bovendien, op land vind je een boel aarde, hè? In Nederland ook zo. Aarde is hetzelfde als land en het heeft de betekenis van land in een begrensd stuk land. Een land met grenzen. Het gaat tot zover. Dat is de betekenis van dat woord land. Vandaar dat land of aarde begrensd kan worden door de zee. Je hebt het droge land en de zee. Wat eigenaardig is, alleen in de vertaling zetten wij land tegenover zee. Of zetten we tegenover zeeland, zo moet ik het dan zeggen. Hoewel het net zo goed aarde zou kunnen zijn. Aarde en land staat tegenover elkaar. Maar land of aarde kan ook staan tegenover een ander stuk land. Dat betekent alleen dat het een duidelijk afgebakend geheel is. En zo kan aarde ook opgevat worden als de aarde en niet de hemel. Dus je hebt drie mogelijkheden. De aarde en niet de hemel. De aarde en niet de zee. De aarde en niet die aarde. In de zin van dit land en niet dat land. En als hier staat, ik zal ze mij op de aarde zaaien, dan houd ik het erop dat het is een zaaien op het land. In het land Israël, daar waar het thuis hoort. Want het gaat immers om zegeningen en terugverzameling. En dat is niet een taalkundige kwestie alleen maar, want we komen het in de Bijbel nog vele malen tegen. Als in Matteüs 24 staat... dat de gehele aarde over hem zal rouw bedrijven, dan moet toch duidelijk zijn dat het een aanhaling is uit Zacharia 12. En in Zacharia 12 staat dit woord Eretz. Maar het is duidelijk dat daar niet gaat om de hele aarde, maar om het hele land. En er worden ook stammen van Israël bij genoemd. Want de Heer verschijnt daar aan Israël. Het gaat ook uitsluitend over Israël daar. En er wordt gesproken over dat het hele land en alle geslachten des lands over hem zouden rouw bedrijven. En daarom... Dus dat ook de betekenis in bijvoorbeeld Matteüs 24. Maar het komt veel vaker voor dan u zou denken. Dan staat er aarde en dan denken wij, het gaat over de, wat wij dan noemen de hele wereld. Wat net zo'n rare uitdrukking is overigens. Maar het gaat in werkelijkheid dan maar over een beperkt stuk land. Welk land? Dat hangt af van de context. En eigenlijk is het zo dat de betekenis of de juiste begrenzing van het woord land bepaald wordt door de context. Door dat wat er omheen staat. Dus we moeten het zelf bepalen, daar komt het op neer. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Maar een paar versen verder gaat het om een verschil tussen de zee. Tussen de wateren en de aarde. En nog verder gaat het om dit land tegenover, of deze aarde tegenover die aarde, want de aarde werd verdeeld onder de verschillende volkeren. Met elk hun eigen land, oftewel elk hun eigen aarde. Nou, daar gaat het nou maar om. Dus ik zal ze mij op de aarde zaaien, daar houd ik erop dat in tegenstelling tot het verleden waarin Israël gezaaid werd onder de volkeren, wordt het nu gezaaid in het land en zal daar vrucht dragen. Kortom, de 10 stammen zullen worden terugverzameld. Maar niet alleen de 10, je kunt het net zo goed van toepassing brengen op geheel Israël uiteindelijk, want daar gaat het om. dat wat eerst verstrooid was, zal u teruggebracht worden in het land en daar vrucht dragen. Daarom staat er ook, en ik zal mij ontfermen over Lo-Ruhama, en ik zal zeggen tot Lo-Ami, en daar heb je ze alle drie bij elkaar, Jezreel, Lo-Ruhama en Lo-Ami. Ook in dezelfde volgorde als waarin ze geboren werden. Ik zal ze op de aarde zaaien en zal mij ontfermen over Lo-Ruhama, zodat Lo-Ruhama dan Ruhama wordt. En ik zal zeggen tot Lo-Ami, gij zijt Ami. En de vertalers hebben voor het probleem gestaan, zullen we het vertalen of niet? En ze hebben het vertaald. En gezegd, gij zijt mijn volk. En als ze het gezegd hadden, gij zijt Ami, dan zou ik nu moeten zeggen dat er eigenlijk staat, gij zijt mijn volk. Dus het is niet verkeerd, maar dat is het probleem van vertalen. Je moet ergens voor kiezen en dus laat je een heleboel andere dingen weg. Zo is het hier ook. Dus Lo-Ruhama zal Ruhama worden, Lo-Ami zal Ami worden. En dat zal zeggen, o mijn God. Want er zit nog wat aan vast, dat Am, ik geloof dat ik het ook eerder gezegd heb, betekent niet alleen volk, maar het is ook, hangt ook samen met het woord voor moeder, of een woord voor vrouw in het algemeen. En via die combinatie met vrouw of moeder wordt het toegepast op de vrouw in de toekomst, op de bruid, die immers zal zeggen, o mijn God. En dat o mijn God is ongetwijfeld een variant op mijn man, en mijn Baal natuurlijk, maar mijn man uit vers 15. Het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man. En hier in vers 22 heet het mijn God. Am, dat wil zeggen, de vrouw dan wel het volk zegt, mijn man, als het de vrouw is, maar het zegt mijn God als het het volk is. Het is dubbelzinnig, je kunt het niet goed uitleggen. Ons woord mama is het gewoon, am, volk. Bovendien is het een term, een woord am, wat eigenlijk in de Bijbel uitsluitend gebruikt wordt voor aanduiding van het volk Israël, omdat voor het aanduiden van andere volkeren een ander woord gebruikt wordt. Dus am betekent volk, maar alleen als daarop volgt Israël. Dat is heel eigenaardig. En het is zo, omdat dat volk uitdrukkelijk de vrouw van Jehovah was en zal zijn. En vandaar dit woord. Het wordt vertaald met volk, maar het betekent tegelijkertijd vrouw. Dat ontgaat ons ook in de vertaling. En omdat men altijd maar vertaalt met het volk van God of het volk Israëls, zeggen wij am betekent volk. Maar het is jammer, want dan gaan onze ogen dicht voor het feit dat er eigenlijk staat dat het de vrouw is van de Heer. Natuurlijk is het een volk, dat wisten we zo ook wel. Maar bovendien is het de vrouw, omdat het een speciale verbintenis heeft met de Heer. En die verbintenis zal dan ook weer tot stand gebracht worden in de toekomst. En daarover handelt dan vervolgens ook hoofdstuk 3. En daarover hebben we het weer na de pauze. Daar staat, en de Heere zeide tot mij, ga wederom henen, bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend nochtans overspel doet. Gelijk de Heere de kinderen Israëls bemind, maar zij zien om naar andere goden en beminnen de flessen der druiven. En ik kocht ze mij voor 15 zilverlingen en een homer gerst en een halve homer gerst. En ik zeide tot haar, gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet hoereren, nog een andere man geworden en ik ook na u. Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst en zonder offer en zonder opgericht beeld en zonder efod en terafim. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. En dat is het laatste deel eigenlijk van de geschiedenis van Hosea. Want hierna, vanaf hoofdstuk 4, krijgen we allemaal profetieën die rechtstreeks handelen over Israël zelf. Rechtstreeks. Maar hier in hoofdstuk 3 vinden we nog een stuk van de geschiedenis van Hosea, de profeet. En tot hem wordt gezegd, ga wederom heen. Bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend nochtans overspel doet. En zoals hij in het eerste hoofdstuk gezonden wordt en gezegd wordt tot hem, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen. in hoofdstuk 1 vers 2. Zo wordt in hoofdstuk 3 gezegd, ga wederom heen. Voor de tweede keer. Bemin een vrouw enzovoorts. En hij moest dus een vrouw beminnen die door haar vriend bemind werd, maar nochtans overspel doet. En de tweede helft van het vers verklaart wat de eerste helft betekent. Namelijk, gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint. Dus ook in dit geval is Hosea weer een beeld van de Heer die de kinderen Israëls bemint. Zonen Israël staat er eigenlijk, maar dat is altijd zo met deze uitdrukking. Het gaat om de afstammelingen, de erfgenamen van Jacob. Maar goed, de Heer heeft de kinderen Israëls lief, hij bemint de kinderen Israëls. En zo bemint die vriend die vrouw. Uit het eerste helft van het vers. De gedachte is hierbij dat Hosea zich opnieuw een vrouw dient te verschaffen. En het is weer een vrouw der hoererijen. Dat is niet de uitdrukking die gebruikt wordt, maar het wordt gewoon beschreven. Het is een vrouw die door haar vriend, haar minnaar dus, bemind wordt, maar nochtans overspel doet. Die vriend blijkt een beeld te zijn van de Heere. Want dat staat in de tweede helft van het vers. Dus die vriend is weer de aanduiding van Hosea. En de gedachte is dat Hosea dus opnieuw zich een vrouw moet verwerven. Een vrouw die hij lief heeft, maar een vrouw die overspel doet. En nu begint er altijd allerlei discussie uit te barsten. Want wie die vriend is, dat is duidelijk, dat is Hosea en is een type van de Heer. En wie die vrouw is, is ook duidelijk, want het is een type van Israël. Maar wie is die vrouw? De vraag is namelijk altijd, is het nou Gomer of niet? En het belangrijkste is eigenlijk dat het er niet bij staat. Het belangrijkste is dus dat die discussie mogelijk is. Maar daarmee is de vraag beantwoord. Tenminste, vind ik hoor. Ja. Hij moet namelijk een vrouw nemen die hij bemint, maar die desondanks overspel doet. Dat kan alleen als het zijn eigen vrouw is. Dat kan niet anders. Hij moet een vrouw nemen die hij al lief heeft en die al overspel doet. Waaruit dus volgt dat deze vrouw Gomer dus kennelijk bij Hosea vandaan is, weggelopen. Met een van de minnaars mee, hoogstwaarschijnlijk. En Hosea wordt erop uitgestuurd om die vrouw terug te krijgen. Dat is ook niet moeilijk om het zo uit te leggen, want dat is precies wat met de heren Israël gebeurde. Je zult alleen zien dat sommige verklaarders daar bezwaar tegen hebben om te zeggen dat dit Gomer is. Want dan verwijzen ze prompt naar de profetie uit het Oude Testament, waar staat dat zo'n huwelijk wat eenmaal ontbonden is, niet meer hersteld mag worden. Dan weet men dat ineens weer. En dan zegt men, nee, dit is natuurlijk een andere vrouw. En als je een beetje daarin thuis raakt, voel je op je klomp aan uit welke hoek de diverse winden waaien. Om de rotsen. Want degene die zeggen, nee, het is een heel andere vrouw natuurlijk, dat zijn de lui die geloven dat er geen toekomst voor Israël is. En die zeggen, nee, de profetie over Israël, die zijn alleen en uitsluitend nog van toepassing op de kerk. En dat is dan de andere vrouw. Opnieuw een vrouw. Het is weinig verheffend, want van deze vrouw staat dan toch in elk geval weer dat ze nochtans overspel doet. Dus, nou ja, zo mooi is het dan dus ook niet. Want dan worden deze lelijke dingen hier over de kerk gezegd. Ook wat eigenaardig. He? Maar goed, in ieder geval moeten we vaststellen dat er niet bij staat wie het is. En dat kan ook eigenlijk niet. Ik moet wel zeggen dat de meeste orthodoxe verklarers erover eens zijn dat het hier gewoon gaat om Gomer. Hoewel haar naam niet genoemd wordt. Hosea moet zijn vrouw terug zien te krijgen. En dat doet hij dan ook. Namelijk, hij koopt haar terug. Ik kocht ze mij voor 15 zilverlingen, staat er. En een homergerst en een halve homergerst. Dat is in vers 2. Hoe dat gebeurde, weten we ook niet. Wat er aan de hand was, weet ik niet. Dat is natuurlijk een prachtige gelegenheid om daar een Bijbelse roman over te schrijven. Over de geschiedenis van Hosea en Gomer. Ja, daar kun je op afstuderen, zou ik zeggen. Of zoiets, hè? Wat er van Gomer geworden is. En uiteindelijk in slavernij terecht is gekomen. En weer vrijgekocht werd op de slavenmarkt. Of misschien moest ze gewoon vrijgekocht worden van haar uitbater. Om het dan tamelijk Belgisch te zeggen. Maar in ieder geval, ze moest gekocht worden. Hij kon er niet zomaar meer mee terugkrijgen. Dat is een duidelijke zaak. Dat zij niet bij de naam genoemd wordt, dat laat zich heel eenvoudig verklaren. Dat komt namelijk omdat het bij de wet inderdaad onmogelijk is om die vrouw terug te krijgen. Dat mocht niet. Maar in, dat mag dan in de wet staan, maar in Jeremia 3 stond dan toch: keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. En dat gebeurt ook. Israël keert terug tot de Heere, maar niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Ik kan het alleen maar gewoon heel kort en krachtig zeggen hoe het zit. Het punt is namelijk dat het verklaard wordt in Romeinen 7. Ja, Romeinen 7 wordt meestal gebruikt. Want als de eerste vers worden meestal gebruikt om de mens de wet voor te schrijven, of je nou al of niet mag trouwen, scheiden of wat dan ook. Maar daarvoor staat het niet. Romeinen 7 staat er omdat het de verklaring is van de verhouding tussen de Heer en Israël. En daar staat er: de vrouw is aan de man verbonden zolang de man leeft. Waarna gezegd wordt: gij, tot die kinderen is als gij zijt ook der wet gestorven. Omdat gij zoudt worden eens anderen. Zodat gezegd wordt dat niet alleen de man, maar ook de vrouw gestorven is. En als er dan ook opnieuw sprake is van een huwelijk, is het een huwelijk tussen twee die uit de dood zijn opgestaan. Die vrouw zou zich volgens Romeinen 7 moeten verbinden met degene die uit de dood is opgestaan. Maar zij zelf is ook uit de dood opgestaan. Staat er ook in Romeinen 7. Gij zijt ook der wet gedood, staat er. Niet alleen de man, maar de vrouw ook. En beide ontvangen nieuw leven door de opstanding uit de dood en dus door wedergeboorte. Zodat sprake is van een huwelijk van twee nieuwe mensen. Wedergeboren partijen zou ik moeten zeggen. De man is een jongeling en de vrouw is een jonkvrouw. En dat zijn precies de woorden die in Jesaja daarvoor gebruikt worden. En dat zijn ook de woorden die we aangehaald hebben in de tijd uit Jesaja 54, want we hebben ze aangehaald. Waar staat: nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt de Heere. Ik wil nog wel even zeggen precies waar het staat. Jesaja 54, vers 6. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest. Dat is hetzelfde als: keer nochtans weder tot mij, zegt de Heere. En dan: voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen, Rugama, zal ik u vergaderen. Waarna in vers 10 eveneens gesproken wordt over het nieuwe verbond. En in 55 vers 3 over het eeuwige verbond. Een eeuwig nieuw verbond met de gewisse weldadigheden van David. Nou goed, daar ga ik nou allemaal maar niet meer op in. En ik ga dus maar terug naar Hosea 3 vers 1. Hosea moet zijn vrouw terugkopen, terugnemen. Inderdaad, dat kan volgens de wet niet, maar profetisch is het nou eenmaal zo dat het hier niet gaat om de wet en om het oude verbond, maar in tegendeel gaat om het in werking treden van een nieuw verbond. Daarom, de vrouw heeft dan ook eigenlijk een andere identiteit gekregen. Er wordt van naam veranderd. Zo goed als de Heer Jezus van naam verandert. Dat is moeilijk uit te leggen. Maar laten we dan in ieder geval zeggen dat als hij straks in de toekomst wederkomt als de bruidegom, dan staat er dat hij een naam heeft die niemand kent. Dus openbaring. Waarna volgt die bruiloft. Hè? Zo is het nou eenmaal. Want het gaat om de opgewekten uit de dood. En daarom wordt de naam niet genoemd, maar uiteraard is het zo dat het hier gaat om Gomer zelf. Daar heb ik ook niet de minste twijfel over. Maar dan moet je eens kijken wat er staat. Er staat dat hij moet wederom heen gaan en een vrouw beminnen. En dus tot zich nemen. die bemind zijnde van haar vriend, haar liefhebber, dat is dus Hosea, nochtans overspel doet, dat wist hij dus allemaal, het was dan ook allemaal bekend. En dan staat er dat het is gelijk de Heere de kinderen Israëls bemind, maar zij zien om naar andere goden, en dat is weer letterlijke taal uiteraard, zij zien om naar andere goden, mannen, goden, en beminnen de flessen der druiven, staat er. En u zult begrijpen dat zo'n uitdrukking, beminnen van de flessen der druiven, zo'n uitdrukking is natuurlijk omstreden. En de vertalers gaan dan zitten zoeken of dat woord ook niet een andere betekenis kan hebben. Want ze kunnen zich niet voorstellen dat mensen houden van de flessen der druiven. Ze hebben liever namelijk wat erin zit in die flessen. Hè? Nou, en dat is het nou net het hele verhaal. We hebben net één vers eerder, of twee versen eerder gelezen over de mast. De vrucht van de wijnstok. De Heer zal de most en de olie geven. En hier in 3 vers 1 staat, zij beminnen de flessen der druiven. En er zijn er die zeggen, ja, dat zijn koeken die ze maken van druiven, die ze samenpersen, zoals ze dat met dadels en met vijgen trouwens, op een vijgenklomp, weet je wel, uit hoofdstuk 1. Maar goed, die blame was het, hè, de vijgenklompen. Maar het is het gewoon. Het zijn gewoon flessen. En ik heb ook geen moeite met de betekenissen van. Het punt is gewoon dat ze in plaats van de wijn te drinken, hebben ze liefde voor de uiterlijke verschijning van de wijn zonder het ooit in zich op te nemen. Zij kennen dus de uiterlijke dingen. Ze beminnen de uiterlijke dingen, maar niet de inwendige. En wat er inwendig is in die fles, dat is uiteraard die wijn. En wijn is een type van geest. En geest is immers het inwendige. U hebt misschien trouwens ook wel eens geleerd dat fles een ziel heeft, wist u dat? He? Nee, een ziel. Nee? Voor zover ik weet is dat die holle onderkant van de fles, hè? De ziel. Ja. Er is dus iets mee met zo'n fles. Waar halen ze zo'n woord nou weer vandaan? Hè? En verder geest in de fles natuurlijk. Iedereen weet dat in een fles hoort een geest te zitten, zo is het. Maar wat erin zit is wijn. Maar dat is een beeld van de geest. Het punt is dat Israël liefde opgevat heeft, niet voor het ding zelf, voor het inwendige dus, maar alleen voor de buitenkant. Dat is het verhaal wat later zich voortzet in de evangelium. Als de Heer de Farizeeën verwijt dat ze alleen de buitenkant maar lief hebben en naar de buitenkant kijken en naar verder niks. En die maakt er vervolgens uit voor graven. Oh, hele mooie graven hoor, aan de buitenkant. Wit gepleisterd, ziet er erg mooi uit in de zon, maar dat is de buitenkant. Want ze hebben alleen liefde voor de buitenkant. En dat is het gevaar trouwens, laat ik dat erbij vertellen, dat is het gevaar van elk godsdienstig systeem, hoe goed bedoeld ook. Want waar je tegenaan kijkt, en waar iedereen tegenaan kijkt, is altijd tegen de buitenkant. En als je niet oppast, dan blijft de buitenkant in stand voor het gezicht. Denk toch om het getuigenis, zegt men dan, ik ken die uitdrukkingen allemaal heel goed. Daar bedoel men mee, denk toch om de buitenkant, want zorg nou dat je naar de buitenkant een schoon gelaat kunt laten zien. Maar als je die uitdrukking die ik nou gebruik zou opzoeken in gelaten, zou je zien dat die dan heel negatief gebruikt wordt. Want wordt de mens kwalijk genomen, het wordt de gelaten kwalijk genomen, dat zij een schoon gelaat wensen te laten zien aan de wereld. Want, zegt de apostel Paulus, dat is huichelachtigheid. Daar gaat het om besnijdenis immers. Die gelaten die ze nodig besneden moesten worden om verder geen aanstoot te geven aan het Jodendom. Om een schoon gelaat, een mooi gelaat, om een mooie buitenkant te kunnen laten zien aan Israël. Zie, en aan de wereld. Maar Paulus zegt dat het zo niet moet. Dus ik zal niet roemen in de uiterlijke dingen. Integendeel, ik roem in het kruis. Ik zat er meteen achter. Ik roem in het kruis. Waarom? Omdat het kruis juist betekent het eind van de uiterlijke dingen. Ja, laat ik het maar opzoeken ook. Ik heb het wel in gedachten, maar u misschien niet, hè? Rechtsboven aan de bladzij. Rechter bladzij. Ja. Het is Galaten 6, vers 12. Daar staat, al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden. En ze doen dat alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Men wil een schoon gelaat laten zien naar de wereld, alleen opdat ze niet vervolgd zouden worden. Want als de wereld ons maar mooi vindt, zeggen, wat hebben die een schoon gelaat? Wel, dan zullen we niet vervolgd worden. Ik moest de laatste denken toen ik bij Wim van der Weijden was dat. Twee nesten tegelijk jonge honden zag. Hè? En je weet precies hoe het gaat. Hè? En je weet precies welke het laatste verkocht wordt. Want de mooiste, die met het schone gelaat, gaan het eerste weg. Hè? Ja, en die er lelijk uitzien, worden vervolgd. Rothond, ze krijgen een schop. Niet bij hun natuurlijk. Maar, hè? Ja, zo werkt dat nou eenmaal. En mensen zijn ook zo. Ze willen een schoon gelaat laten zien naar de wereld, omdat ze bang zijn om vervolgd te worden. Maar, zegt de apostel, vers 14. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is. Ik hoef niet een schoon gelaat te laten zien aan de wereld, want de wereld is voor mij dood. En bovendien, de wereld heeft bij mij niks te zoeken, want ik ben dood voor de wereld. Dat is de rest van het vers. En ik der wereld. We bestaan niet eens voor elkaar. Je hoeft ook niks te laten zien. Zie. Maar het probleem, om het onderwerp terug te komen, het probleem is dat elk godsdienstig systeem de neiging heeft om wel te blijven bestaan naar de buitenkant, waarbij de binnenkant steeds verder uitgehold wordt. Normaal is het eerst de binnenkant er is en die krijgt dan naar buiten toe gestalte. Het leven van een gelovige behoort voort te komen uit zijn geest, uit zijn nieuwe leven wat hij in Christus ontvangen heeft. En zijn gedachten en dat wat hij gelooft, niet zijn geloof als zodanig, maar dat wat hij gelooft, is bepalend voor zijn doen en laten, voor zijn levenswijze. En als je niet oppast, dan denk je daarna dat het alleen nog maar gaat om die buitenkant en om die levenswijze. Maar dat is niet zo. Die buitenkant is helemaal niet belangrijk. De binnenkant is belangrijk en de buitenkant is daar een vanzelfsprekend gevolg van. En dat is het probleem. Ik heb het van de week ook hier op school gezegd. Ik weet niet hoe ik er ook zo op kwam, maar men doet zoveel moeite vandaag de dag nog om mensen in de kerk te krijgen. Nou, dat doen ze al tientallen jaren, want langer weet ik niet, want zo oud ben ik ook weer niet. Dat doen ze al heel lang, mensen proberen in de kerk te krijgen. Maar het probleem is niet dat je ze er niet in krijgt, het probleem is dat ze nou gillend weer weglopen. Nou ja, of met de mond dicht, maar zo gaat dat. Zie. Want mensen die nooit in een kerk geweest zijn, die hebben misschien best wel een hoge dunk van een kerk. En zeggen, dat is niks voor mij. Maar mensen die weten hoe het binnen toe gaat, die hebben dikwijls, ik zei dikwijls, niet altijd, die hebben dikwijls alle reden om zo snel mogelijk te maken dat ze wegkomen. Daar zit het probleem. Het probleem is niet dat mensen niet in een kerk inkomen, het probleem is dat mensen eruit lopen. Zie. En hoe komt dat? Wel omdat het binnen hol is, omdat het binnen leeg is. Er is niks te vinden. Je kunt ze er wel in krijgen, maar als blijkt dat er niks is, ja, dan ga je er toch weer uit. Nou, dat is het werkelijke probleem. Ik bedoel het niet om er tegenaan te schoppen, maar ik geef maar gratis advies. Hè? Ja, dat meen ik echt. Dat meen ik echt. Het moet inhoud hebben, dan komen de mensen vanzelf en dan vertellen ze het elkaar wel door. Zo werkt dat. Zie. En anders dan moet je allerlei uiterlijke dingen doen, reclame maken naar buiten uit om mensen naar binnen te krijgen. Maar dan ben je alleen bezig met een façade. Met uiterlijke dingen. En met een bepaalde levenswijze die men anderen voorhoudt en soms zelfs opdringt enzovoort. Maar het is niet de essentie de dingen, het is de buitenkant. Dat zijn flessen van druiven met een stevige kurk erin, zal ik maar zeggen. Die er wel uit wil, maar dan moet je er toch even wat voor doen. Nou, dat is het verhaal. Ja. En u weet hoe het is soms met zo'n kurk, hè. Die springt soms helemaal als hij hem eruit haalt, hè. Soms geeft hij mee, ja. En zo hoort het ook. Het hoort te bruisen regelrecht de hemel in, ja. Maar, ja, inderdaad, ja. Ja, dat is mousserende wijn, inderdaad. Goed. Uit het land. Ja, champagne, ja, goed. Nou, zij beminnen de buitenkant der dingen, dat is wat hier staat. Zij beminnen wel de uiterlijke dingen, maar niet de wezenlijke dingen, de dingen waar het werkelijk om gaat, de inhoud. Zij houden van de wet, zal ik maar zeggen, zij roemen in de wet, maar ze kennen de inhoud van de wet niet. En integendeel, daar houden ze ook niet van. wel van de uiterlijke verschijning. Men is heel zuinig, zelfs op de schriften. Men bewaart ze ook zorgvuldig. En bij voorkeur mag er ook niemand aankomen. Dan blijft het beste bewaard. Zo ligt het ongeveer, hè? Zo zei mijn vader het tenminste. Vroeger, ze hebben een prachtige Bijbel. Ze was in een gesprek met allerlei predikanten. Zelfs bijbelschoolleraren was dat. Een gesprek daarover, over het verdedigen van de Bijbel. Hè? Of het zo goed was dat die of die zich bezighield met het verdedigen van de Bijbel. En toen, mijn vader was hele poos stil, wist hij dan meestal. Wij bemoeiden ze daar niet zo makkelijk mee, maar ineens kwam hij naar voren, boog zich voorover. En hij zegt, ja broeder, en ik kwam met zijn handen voor, ja broeder, die en die. Hij zegt, dat kan wel zo wezen, maar wij hoeven die Bijbel niet te verdedigen. Je moet hem gebruiken. Je hoeft hem niet te verdedigen. Verdedigen doe je met mooie dingen die je op je schoorsteenmantel hebt staan. Zoals een statenbijbel met mooie koperen sloten. Dat ding zit mooi op slot en dan moet je afblijven. Dat is verdedigen. Zie? Dat is bescherming. Maar dat moet je niet doen. Je moet hem gebruiken. En dan zal hij zichzelf waarmaken. Niet alleen verdedigen. Want de Bijbel is niet alleen defensief. Maar is ook werkelijk, nou laten we maar gewoon zeggen, agressief. Ja. Hè? Zo is dat. Dat doet de Bijbel zelf wel. Wij hoeven niet te vechten om voor een zwaard. Wij vechten met een zwaard. We hoeven niet het zwaard te verdedigen. Maar integendeel, we gebruiken het zwaard. Nou, dat is wat zou moeten gebeuren. Niet de buitenkant, maar de binnenkant. Ook niet mooie kerkgebouwen. Ik heb niks tegen een mooie kerkgebouw. Ik ben er dikwijls diep van onder de indruk, eerlijk gezegd. Ik denk altijd alleen, ik ben blij dat ik het niet heb, maar ik zou het niet kunnen onderhouden. Maar dat schijnt in kerken ook al problematisch te zijn, ik begreep. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar het mag dan mooi zijn, maar het betekent niks als het geen inhoud krijgt. En ik pleit er niet voor om het uiterlijk vertoon weg te doen. Ik pleit ervoor om het eerst maar eens inhoud te geven. Nou. Hier hebben we het slechte voorbeeld van Israël. Ze houdt wel van de buitenkant van de flessen der druiven, maar niet van wat de vrucht van de wijnstok zelf is. En de vrucht van de wijnstok is uiteraard dat nieuwe leven wat er is in Christus. Nou goed. Hosea zegt dan in vers 2, en ik kocht ze mij voor 15 zilverlingen en een homergerst en een halve homergerst. Is een wat rare handel. Als dat vandaag zo zou gaan, dan zouden we zeggen dat riekt naar belastingontduiking. Dus stuurde de fiat eraf. He? Maar in ieder geval was dit een toch redelijk gebruikelijke en tamelijk gezonde wijze van zaken doen, moet ik zeggen. Ik weet niet waarom het zo gebeurde, daar gaat het ook niet om. Maar het gebeurde nu eenmaal. Hij kocht ze voor 15 zilverlingen. Het eerste wat je daarbij moet denken is altijd, dat is maar de helft, hè? Ja, 15 zilverlingen. 30 zilverlingen, dat weten wij. 30 zilverlingen, die kennen we. Uit de Matthäus Evangelie. En uit Zacharia niet te vergeten. Maar het wordt aangekondigd, want het was de prijs die stond op het hoofd van de Heer Jezus zelf. Dat is wat hij waard was. 30 zilverlingen. Dat werd hem uitbetaald. Dus ik wil het wel opzoeken. In Zacharia 11 is dat. Ja, dat is weer een wat lastig schriftgedeelte om het even gauw aan te halen. Maar we doen het dan toch maar. Waar de Heer eigenlijk zegt, want het ligt in de mond van de Heer in vers 12 van Zacharia 11. Want ik had tot hen lieden gezegd, indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon. En zo niet, laat het na. En ze hebben mijn loon gewogen. 30 zilverlingen. Het moet duidelijk zijn dat die 30 zilverlingen verwijzen naar de prijs die voor de Heer Jezus betaald werd. Dat blijkt ook nog duidelijker uit het volgende vers, want er staat in vers 13. Doch de Heere zei dat tot mij, werp ze henen voor de pottenbakker, een heerlijke prijs die ik waard geacht ben geweest van hem. En ik nam die 30 zilverlingen en wierp ze in het huis des Heeren voor de pottenbakker. Het was te weinig, het werd weggegooid. He? En het werd gebracht bij de pottenbakker. En u weet wat de pottenbakker doet? Ja, die maakt uit één klomp leem een vat ter onere en een vat ter ere. Dat heb ik geloof ik aangehaald, alles, hè? Hier, in Romeinen 9, hè? Over Lo Ami en Lo Ruga. Maar de pottenbakker komt daar ook voor. Eigenaardig is dat toch, hè? We komen maar zo weer bij zo'n onderwerp terug. Maar het punt is natuurlijk dat die pot, die twee potten uit één klomp leem, dat spreekt over dood en opstanding. De dood van dit eerste vat, zal ik maar zeggen, de opstanding als, wordt uitgebeeld dan in dat tweede vat. En die 30 zilverlingen worden dan ook in verband gebracht met dood en opstanding, met die pottenbakker. Maar in het algemeen gaat het dus om de verwerping van de Heer Jezus. De verwerping door Israël van de Heer Jezus. Daar werd 30 zilverlingen voor betaald. Hier in Hosea 3 vinden we maar de helft, 15 zilverlingen. En aan de andere kant vinden we dat de ontbrekende andere helft, die wordt voorgesteld door anderhalve homer gerst. En mocht het ons ontgaan dat 15 zilverlingen maar de helft is, dan ontgaat het ons misschien dan toch niet dat anderhalve homer gerst natuurlijk ook maar een half is. Ook maar een helft. Van 3, hè? Het is sowieso de helft. We vinden dus uiteindelijk toch twee helften. En tweemaal de helft, dat weet u hoeveel dat is, hè? Dat is een hele, dus de complete prijs werd hier betaald. Maar de prijs werd verdeeld in twee helften. 15 zilverlingen aan de ene kant en aan de andere kant anderhalve homer gerst. Ja, waar zal ik nou eens beginnen, hè? Tweemaal de helft, waar zal ik nou eens beginnen? Bij de Olijfberg, zal ik eens bij de Olijfberg beginnen voor de aardigheid. De twee helften van de Olijfberg. Dat is een beeld van de koning en van het koninkrijk. Verdeeld in twee delen. Of zullen we het hebben over gewoon de Heer Jezus Christus. Met zijn eerste en zijn tweede komst. En dus in zijn dood en opstanding. Dus ook een verdeling. Of zullen we het gewoon hebben over waar het werkelijk om gaat, rechtstreeks, namelijk om de twee verschillende aspecten van het koninkrijk. Aan de ene kant een verborgen koninkrijk en aan de andere kant een geopenbaard koninkrijk. Hier wordt een vrouw gekocht, maar de prijs blijkt verdeeld in twee helften. Hier komt een nieuw verbond tot stand, een nieuw huwelijk, maar het kent twee kanten. Nou, dat moet langzaam dan duidelijk zijn dat het dan spreekt over aan de ene kant het verborgen koninkrijk in de hemel, aan de andere kant het geopenbaarde koninkrijk op aarde. En elk daarvan is maar de helft. Is maar één aspect van beide. En dat is wat hier wordt uitgedrukt. In de eerste plaats hebben we 15 zilverlingen. Dat mag niet al te moeilijk zijn, want zilverlingen zijn gewoon zilverstukken. En zilver, dat staat voor de losprijs die betaald wordt. Dat is de hele Bijbel door zo, dat zie je dus ook zo. Zilver is argent en argent is weer geld. En zilver is dus geld, sowieso. Ja, ik ken mijn talen. Zeker. Papa vuurt me nog steeds een piep, weet je wel. Ja. Ja. En de kat is nog steeds op de muur. Ja. Maar in ieder geval, zilver is synoniem met geld. Is in wezen hetzelfde woord, ook in de grondtalen. En het staat dan voor de prijs die betaald wordt. En de enige prijs die ooit betaald wordt, zal ik maar zeggen, is de prijs die de Heer betaalde. De prijs van zijn leven dus. En daarom spreekt die prijs altijd over verzoening die tot stand gebracht wordt en de losprijs die betaald wordt. Maar daarna krijgen we aan de andere kant gerst, anderhalf homer gerst. En gerst spreekt over koningschap. Het koningschap van de Zoon des Mensen, daar spreekt het over, om het helemaal compleet te zeggen. Bij andere gelegenheden leg ik het wel eens uitgebreid uit, maar ik zal het nou kort doen. Tarwe is een beeld van de individuele mens, van de zondaar. Het is hetzelfde woord, tarwe of zondaar, dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws. De tarwe is de individuele mens die in de adem vallen moet en sterven om vrucht te dragen. Kortom, dat is gewoon weer wedergeboorte, Nicodemus. Tarwe is dus de individuele mens en daarom speciaal is het de Heer Jezus, natuurlijk. Ja. En denkt u ook maar aan 1 Korinthe 15, waar gesproken wordt over de dood van het lichaam, van de oude mens dus. En waarbij waar het vergeleken wordt met tarwe of enig der andere granen. Maar in ieder geval tarwe. Gerst is enige der andere granen natuurlijk, hè? Gerst lijkt op tarwe, maar tarwe is makkelijk. Tarwe, het woord voor... Oh nee, maar gerst, het woord voor gerst betekent ook haar. Shora. Hangt samen met seir. In het Nederlands merk je dat niet zo goed meer, maar het is wel zo. Seir was de bijnaam van Esau, de harige. Betekent het. En vandaar dat je tarwe van gerst kunt onderscheiden, doordat op gerstkorrel staat zo'n grote haar. Makkelijk. Sinds ik een klein beetje Hebreeuws geleerd heb, weet ik het verschil tussen tarwe en gerst. Zo gaat dat dan. Maar haar is de uitbeelding van macht. Dat betekent het woord ook. Want Shora, dat is dan gerst. Maar Shora is precies hetzelfde als Sarah en dat wordt vertaald met vorstin. Het is de vrouwelijke vorm van het woord sar. En dat wordt dan vertaald met vorst. Wij kennen het nog als tsaar. Of sire. En het Engelse sir. Ja, dat komt nog wel voor. Het is echt hetzelfde woord. Dus, met andere woorden, gerst is ook een graan en spreekt dus ook over de individuele mensen in het algemeen. Maar dan als heerschappij hebben. Het spreekt dus over koningschap. En gerst spreekt dus over de koning of eventueel over het koninkrijk. En waar we nou eenmaal te maken hebben met typologie. Hier spreekt het dus sowieso over verborgen dingen en daarom in de eerste plaats over het verborgen koninkrijk. En als je dan ooit ergens in de Bijbel gerstebroden bij elkaar vindt, hoeveel broden zijn het dan? Ja, 5 natuurlijk. Ja, 5 gerstebroden, ja. 5 gerstebroden en 2 visjes, ja. En die 5 gerstebroden beelden uiteraard weer uit het verborgen koninkrijk. Maar gerst in het algemeen is een koninkrijk, spreekt over koningschap. En anderhalf, wel het is de helft van de prijs, sowieso. En dus spreekt het over een half koninkrijk. En waar hebben wij dat meer gehoord? Het is weer heel moeilijk uit te leggen vanavond. Maar ik doe het dan maar voor de trouwe klanten, hè. Daar ben ik ook wat aan verplicht. Want dat heb ik meer gehoord bij Esther. Want Ahasveros regeerde over 127 gewesten. En het waren ze allemaal, alle 127 gewesten. Dan ben ik weer terug bij Sarah, want Sarah werd 127 jaar. Dat is de enige vrouw in de Bijbel waarvan we de leeftijd kennen. Want ook toen werd het al geheim gehouden. Maar ze werd 127 jaar. Maar ze was, en ze heette vorstin, maar ze was de vrouw en daarom was het maar de helft. Want koningschap behoort niet te zijn over 127 gewesten, maar over 254. Het dubbele namelijk. En dat zit erin, dat als je goed kunt tellen, dan moet je erg goed kunnen tellen trouwens, dan is de getalswaarde van het woord voor koning, merg, is 254. Alleen is dat niet volgens de normale wijze van tellen, maar volgens de bijzondere wijze van tellen. Je neemt namelijk niet de getalswaarde puur van de letters, maar je neemt de getalswaarde van de namen van de letters bij elkaar. Dus een mem en een lamet voluit en een kaf helemaal voluit en dan kom je op 254. En Ahasveros regeerde dus maar over de helft. Dat het zo is, dat blijkt uit het hele verhaal. Want op de andere helft had hij geen invloed, want daar bemoeide Mordechai zich mee, dan wel Esther. Zie? En nou weet je meteen waarom eventueel een koning de helft van zijn koninkrijk aanbiedt, in ruil voor een paard of iets dergelijks, weet u wel. Dat is heel gewoon, want hij heeft niet meer dan dat. Hè? Hij heeft maar een half koninkrijk, dus misschien kun je het nu onthouden. Al is het ook de helft van mijn koninkrijk. Dan zegt Ahasveros ook tegen Esther. Zeg maar, wat moet je? Wat meu, hè? Want hij kwam met wezen. Nee, want daar heb je geen mensen met zulke namen. Maar, ik weet niet meer wat hij precies zei. Dat ben ik nu vergeten. Maar hij zei, vraag en het zal u gegeven worden. Al is het ook de helft van mijn koninkrijk. Ja, de andere helft kon hij niet weggeven, want hij had maar een half koninkrijk. Dat is het verhaal. Een koninkrijk hier op aarde is altijd maar de helft, omdat de andere helft van dat koninkrijk behoort tot de onzienlijke dingen. Dat is heel eenvoudig.